heeft dit misschien wel herkend als de Chaconne van Bach. Een prachtig stuk dat voor de Duitse schrijver en historicus Philip Blom een speciale betekenis heeft. Hij speelde het een aantal jaren geleden namelijk in een Duitse kerk in Venetië als eerbetoon aan de bouwer van zijn viool. In zijn nieuwe boek Een Italiaanse Reis probeert Blom te achterhalen wie die bouwer 300 jaar geleden kan zijn geweest. En ik praatte met hem over die zoektocht en over de band van een muzikus met zijn instrument.
Soms raak je gewoon verliefd op iets of je hebt belangstelling in iets en je weet niet zo helemaal goed waarom. Waarom nou dit en niet iets anders? Maar als je daarmee gaat, dan kun je wel een avontuur beleven. Ik vond het uiterlijk heel mooi. Dat is het ook trouwens. Het is een echt meesterlijk gemaakte viool. Dus je ziet echt, dat is een ambachtsman geweest. Die was echt op de hoogte van zijn werk. Maar ik vond ook het verhaal zo prachtig. Niet zozeer te identificeren of dat een beroemde vioolmaker was die hij heeft gebouwd. Dat was niet echt mijn doel.
Maar stel dat je nou opeens een Stradivarius, dat zou toch best leuk zijn, of niet? Ik bedoel, je zou je schrijverschap voor de komende eeuw veilig kunnen stellen ongeveer.
Ja, maar dat is het probleem. Ik zou ze moeten verkopen.
Maar hoe close is de band dan van een violist met zijn instrument? Want stel dat je nou had ontdekt, dit is een heel waardevol instrument. Zou het je dan vreselijk veel moeite hebben gekost te verkopen vanuit morele overweging? Of omdat je zo aan je instrument gehecht bent?
Het is een heel intieme hechting eigenlijk die een instrumentalist met zijn instrument heeft. Daar ken je iedere millimeter van af. Daar weet je iedere mogelijkheid die het heeft of niet heeft. En het is een soort van vergroting van je eigen lichaam. Het is niet alleen maar zoals een schroevendraaier. Ja, daar kun je ook een andere nemen. Maar het is wel iets waar je in duizenden van uren van studeren op de kleinste details hebt ingesteld. En dat is een echte soort van intimiteit die je met zo'n stuk hout kunt hebben.
Op het moment dat jij merkte, die viool die je had meegekregen van de bevriende handelaar en waar je op mocht spelen en je ontlokte die prachtige klank, was dat ook een moment waarop je besefte, ik wil eigenlijk wel heel graag weten wie deze viool heeft gebouwd?
Nou, kijk, en daarom ben ik dan historicus. Ik had een gekke gedachte en dat is, die viool is blijkbaar rond 1700 gebouwd. En dat betekent dat 10 generaties geleden iemand met zijn handen ten eerste dat ding heeft geconstrueerd, maar dan waarschijnlijk ook gespeeld. Dus dezelfde dingen erop heeft gedaan die ik nu probeer te doen. Dezelfde moeilijkheden trof. Dezelfde klanken daar kan uitlokken. En dus, ik heb de man mijn hand gegeven iedere keer dat ik die viool heb bijgepakt. En dan wilde ik wel weten, ja, wie was dat nou eigenlijk? Omdat, dat is voor een historicus een leuke uitdaging. Normaliter zoek je als historicus juist een thema waar je heel goede bronnen heeft, heel veel documenten, en dan kan je een heleboel vertellen. Maar hier, een vioolbouwer rond 1700, dat was geen bekend iemand. Dat was ook geen rijk iemand. Dat was een kleine ambachtsman, zoals een schoenenmaker. Dus dat zijn mensen die zijn heel weinig in aanraking geraakt met de administratieve staat. Ze zijn heel weinig gedocumenteerd. Dat vond ik een uitdaging. Gewoon een keer het tegendeel te doen, wat een historicus normaliter doet. En ik wist van tevoren, het is niet zeer waarschijnlijk dat ik zou uitvinden wie die man nu was, zijn naam en zijn geboortedatum en zijn sterfdatum. Omdat de meeste ambachtslieden van toen hebben geen eigen werkplaats gehad. Dat was duur, daar moest je geld hebben. Of ongelooflijk boffen op de juiste moment op de juiste plek te zijn. En violen zijn ook over de 300 jaren zoveel gerestaureerd en vervalst en reattribueerd. Dat is nog, daarbij kom je ontzettend in de war. Maar dat was het ook eigenlijk. Je wilde weten, hoe heeft hij geleefd? Dus,
en wat ging er in hem om, wou je eigenlijk nog liever weten?
Daarom. En toen begon het dus daarmee dat ik wist, qua stijl, die moet eigenlijk in Zuid-Duitsland hebben geleerd, die mens.
Maar als er dus zo weinig bronnenmateriaal is, dan komt het ook voor een groot deel aan op jouw eigen fantasie.
Nou, niet echt. Dat klinkt zoals het dan zuiver speculatie is. Nee, ten eerste kun je zo'n object lezen, net als een schilderij. Daar kun je stilistische dingen zien die toch wel.
Wat ik bedoel is eigenlijk, hè, je kunt het reconstrueren. Aan de hand van dingen die je weet, kun je waarschijnlijkheden deduceren. Ja. En zo kun je een mens reconstrueren.
Ja,
maar dat blijft toch een product van jouw verbeelding. Want zeker weten we je natuurlijk niet wie hij was en wat er in hem omging en hoe hij leefde.
Dat zeker niet. Maar dat weet je ook zo niet. Als ik weet dat die Antonio Stradivari heette, van Stradivari hebben we niet eens een geboorteoorkonde. We weten heel weinig van die man. Dus van deze man weet je nog iets weniger. Maar ik heb hem wel een naam gegeven, maar die is wel speculatief. Of zeg maar, die is gewoon om een naam te hebben.
Hans.
Hans. En dat is gewoon omdat waar die vandaan kwam, heette ongelooflijk veel mensen Hans. Jongens.
Ja, want je was, of tenminste dat wist eigenlijk degene van wie je die viool gekocht hebt. Die wist al te vertellen, hij komt waarschijnlijk uit Füssen in Zuid-Duitsland.
Ja, dat is een heel gek verhaal. Füssen is een heel klein stadje in Zuid-Duitsland. Maar dat heeft over de eeuwen honderden van luiten en vioolmakers getraind. Hoezo? Zo'n klein stadje? Nee, ze hadden niet al die instrumenten zelf nodig. Maar in de Alpenruimte, daar is het heel moeilijk om landbouw te doen. Dus in deze hoek van Zuid-Duitsland, daar hebben ze dus, omdat ze toegang hadden tot heel goed hout uit de Alpen, hebben zij in hout gedaan en hebben ook dus instrumenten gebouwd van dit hout, omdat het heel kostbaar hout was. En daar hebben ze handel gedreven met Italië al in de jaren 14 en 1500. En ja, toen kwam de Dertigjarige Oorlog en die heeft daar natuurlijk alles verstoord. En dat is dan, ja, dat is dan voor mij zo'n aanleiding. Als je ziet, Füssen voor de Dertigjarige Oorlog heeft 2200 inwoners. Klein stadje. Na de Dertigjarige Oorlog, dus dat is 1648, heeft het 800 inwoners. Dus als je rond de midden van het 17e eeuw wordt geboren in Füssen, dan groei je op in een geesterstad. In een stad waar iedereen praat over de doden. En dan denk je, ja, daar is dus een jongen opgegroeid. En heeft daar de ambacht van de instrumentenmaker geleerd, maar er was geen markt voor hem. Daar was geen mogelijkheid voor hem te werken, dus hij moest weg, zoals honderden anderen ook voor hem. Maar nu was het nog erger, omdat gewoon ook de markt natuurlijk was gecollabeerd. En toen is hij over de Alpen gegaan, blijkbaar met een soort van aanbevelingsbriefje van zijn meester, naar een van de andere Duits sprekende meesters die al in Italië werkte.
Want door die handel uit de 14e en de 15e eeuw was er een netwerk.
Tot naar Nederland toe had je Füssen ambachtsleden die instrumenten bouwden. Tot naar Londen toe, naar St. Petersburg, naar Napels.
Je kwam niet meer terug.
Je kwam, als je het kon, niet meer terug. De meeste mensen zijn niet meer teruggekomen. En we weten dus ook van historische bronnen, het was heel vaak kinderen van 10 tot 14 jaar, omdat ze natuurlijk ook nog een eten waren thuis. En er was niet zoveel die er worden weggestuurd. Dus moet je nagaan, een 10, 11-jarig jongetje dat deze reis maakt. En dan het liefrijke Italië binnenkomt. Ja, de Po-ebene waar dan alles bloeit en groen is en mooi is. Wat voor een reis dat ook moet geweest zijn. Dus dat is dan mijn speculatie. Maar het is wel speculatie omdat ik weet, het is gebeurd. En ik mag me wel voorstellen, goh, wat heeft hij dan gedacht en gezien als hij met de boot naar Venetië wordt geroeid.
Wat voegt het voor jou toe om een vermoeden te hebben van degene die jouw viool gebouwd kan hebben, wie die persoon kan zijn geweest?
Wat het voor mij toevoegt is iets heel geks eigenlijk. Muziek, het gaat om verbindingen. Als ik vandaag muziek maak, dan heb ik meteen een taal die ik spreek met andere muzici, met andere mensen die van muziek houden. Ook als die Chinees zijn, dan kan ik met hun communiceren over iets waar ik belangstelling in heb. Op, zeg maar, op de horizontale vlakte van het heden heb ik door mijn viool heel veel verbinding met andere mensen. Maar er is ook een soort van verticale verbinding. Dus over 10 generaties naar iemand in Italië die dit heeft gebouwd. Naar beneden in het verleden. Maar als ik mijn viool niet laat vallen of niet verbrand, dan is er misschien over 10 generaties nog iemand. Over 300 jaar. Die dat instrument aan handen heeft. En hetzelfde doet wat ik vandaag erop doe. Dus
lever je het boek er dan bij aan eigenlijk? Zodat hij weet welke zoektocht jij al hebt gedaan?
Dat zou ik fijn vinden, ja. Ik vind de idee van een object dat je verbindingen geeft, zoals kleine draadjes of ketentjes de wereld ingaan van je weg, die vind ik heel belangrijk. En dat is ook een onderdeel van mijn ander werk heel vaak, dat ik onderzoek wat de verbindingen zijn die tussen mensen, tussen culturen ontstaan.
Moeten we ons daarvan bewust zijn? Willen we zorgvuldig met onze wereld omgaan?
Ja, maar kijk, op dezelfde manier dat ik dus verbonden ben met een ambachtsman rond 1700, omdat ik dat instrument speel, ben ik misschien ook verbonden met een meisje in Bangladesh als ik een t-shirt koop. En dat betekent dat ik een betrekking heb met haar. Dat ik haar leven heb beïnvloed. En dat is ook een verbinding. En ik denk, als wij een beetje gevoeliger worden voor de verbindingen die wij ingaan met andere mensen, dan zou de wereld een beetje anders eruit zien.
Philip Blom hoorde u over de zoektocht naar de bouwer van zijn viool. Een tocht die hem voerde naar Italië, waar natuurlijk vele grote meesterbouwers vandaan komen, en waarvan hij verslag doet in zijn nieuwe boek, Een Italiaanse Reis, uitgegeven door De Bezige Bij. Mocht u nou denken, ik wil hier nog veel meer van weten, dat kan. U hoeft daarvoor alleen maar naar onze podcast te downloaden. En die vindt u op onze website, nporadio4.nl/opium.